Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom, ik ben Dorrit Kluishuis, podcasthost van deze aflevering. En naast mij zit mijn co-host Bas Blok.
Hallo.
In deze aflevering spreken wij met Marlijn Hoeks, internist-hematoloog in het Radboud UMC, en Michele IJzinga, internist in opleiding in het UMCG.
Hallo.
Over ijzer. Welkom. Voor we beginnen met deze podcast stellen we iedereen hier altijd een vraag. Deze keer een vraag ter inspiratie. Wat is jullie ultieme tip voor een boek, serie of film voor de luisteraars?
Een serie die ik momenteel aan het kijken ben, die is volgens mij al 10e seizoen, is de Blacklist.
Oh ja, ja. En jij, Michele?
Ja, ik blijf een fantastisch film, vind ik Birdman. Dat blijf ik echt een geniale film vinden. Dus degene die hem niet gezien hebben, zou ik het echt aanraden.
Wat goed. Ja. Nou, helemaal goed. Dan gaan we het nu hebben over ijzer. Ik denk een ontzettend relevant onderwerp, omdat iedere internist het tegenkomt op zijn poli, maar misschien iedereen het ook wel net een beetje anders doet. We gaan het doen aan de hand van een casus. Het gaat om een 23-jarige vrouw en zij komt op jouw poli in verband met langer bestaande moeheidsklachten. Zonder eigenlijk verder andere klachten en eigenlijk ook geen afwijkingen bij het lichamelijk onderzoek. Bij oriënterend bloedonderzoek vind je een ferritine van 18 en een transferineverzadiging van 15%, maar met een normaal hemoglobine. Nou, als eerste vraag, wat vinden jullie? Passen deze waarden bij een ijzertekort?
Nou, dat kan absoluut bij een ijzertekort passen. De ferritine is echt wel laag. Je zegt een normaal HB, maar dan is mijn wedervraag meteen, wat voor HB? En is dat HB inderdaad binnen de normaal waarde, de referentie? Grens van normaal, of is dit al lager dan voor deze vrouw normaal zou zijn? Dus dat is dan meteen mijn vraag. Maar de waardes aan zich kunnen zeker bij een ijzergebrek passen.
Ja, nou, we gaan even vanuit dat het HB 8 was, hè? Dus okay. Echt normaal. Ja. En zijn er nou specifieke waardes van dat je zegt van nou, dat is echt, dan spreek je echt van een ijzertekort en dat is eigenlijk al wel een beetje dubieus? Zijn er echte afkapwaardes voor wat nou een relevant ijzertekort is?
Ja, ik sluit me volledig bij Marlijn aan inderdaad. Je ziet hier een ferritine van 18. Nou, we weten van eerdere studies die gedaan zijn met B-mergpuncties, wat de gouden standaard is voor het vaststellen van ijzertekort, dat je met een ferritine cut-off van 30 eigenlijk een betere sensitiviteit en specificiteit hebt. Dus in dat opzicht lijkt dit zeker te passen bij ijzertekort. En de moeilijkheid is de waardes die vaak in labs gebruikt worden, zoals ferritine lager dan 15 voor vrouwen en een ferritine lager dan 30 voor mannen, is eigenlijk gebaseerd gewoon op dwarsdoorsneden van de populatie. En daarbij kun je voorstellen dat er dan ook ijzerdeficiënte vrouwen mee worden genomen. En daarmee lijkt het dus alsof die waarde lager zou moeten zijn. Ik denk in algemeen en ook internationaal wordt het steeds meer richting ferritine 30 ja. aangehouden.
En nou, dat is ook zo als het HB, ja, wat we dan normaal noemen, als in het is niet rood in het laboratorium, zeg maar.
Ja, zeker. Ja. Dat gaat een belangrijk onderdeel van ons praatje zijn, ook vanmiddag. Dus ijzer is meer dan anemie. Dat is eigenlijk de hoofdboodschap die iedereen eigenlijk moet onthouden.
Ja, want vind je het ijzertekort dan dus ook verklarend voor haar klachten? Want zij komt natuurlijk met moeheid. Is een ijzertekort aan zich iets waar je moe van wordt?
Ja, absoluut. De gedachte is in het algemeen dat je pas klachten kan krijgen van ijzergebrek als er sprake is van anemie. Maar dat is zeker niet waar. Want puur ijzergebrek kan een heleboel klachten geven. Vermoeidheid is een veelgehoorde klacht. Maar ook verminderde concentratie, rusteloze benen. Je kan makkelijk breekbare nagels en haren krijgen. Zelfs stemmingstoornissen, duizeligheid. Dat zijn een heleboel klachten die je door ijzergebrek kunnen komen.
Ja, en hebben jullie enig idee hoe vaak ijzergebrek dan zonder anemie voorkomt bij vrouwen op vruchtbare leeftijd?
Ja, er is een grote studie vorig jaar in JAMA geweest. Dat ook al veel internationale aandacht gekregen. En dat is een dwarsdoorsnede van de NH-studie. Dus eigenlijk gewoon een populatiestudie. En daarmee was ijzertekort bij ferritine cut of lager dan 25, kwam voor bij 40% van de vrouwen. En dat was bij echt relatief jonge vrouwen, adolescenten vrouwen. Daarbij speelt menstruatie natuurlijk een grote rol. Maar diezelfde populatie en dan een cut-off van meenemend ijzerdeficiëntie anemie, die was maar bij 7%. Dus dat toont inderdaad het verschil tussen ijzertekort en ijzertekort met anemie. Ja, en dat dit iets is waar aandacht voor nodig is.
Ja, ja.
En ik hoorde je net best wel een scala aan klachten noemen, hè, die best vaak voorkomen en we vaak misschien ook een beetje zien als aspecifiek. Vinden jullie dan dat we bij patiënten die met dat soort klachten komen eigenlijk altijd een ijzer zouden moeten prikken?
Absoluut.
Ja, nou, helemaal helder. Dus bij de verdere anamnese geeft patiënt aan dat ze relatief weinig menstrueel bloedverlies heeft, omdat ze orale anticonceptie gebruikt. Dus de vraag aan jullie is eigenlijk even van ja, hoeveel menstrueel bloedverlies moet je nou hebben om verklarend te kunnen zijn voor ijzertekort?
Nou, dat is eigenlijk best een moeilijke vraag, want gemiddeld verlies per menstruatie is ongeveer 40 milliliter bloed. Maar er zit heel veel variatie in. Dus er zijn vrouwen die minimaal het dubbele aan bloed verliezen. En hoeveel en hoe vaak vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden.
Ja.
Ik weet niet of Michele daar nog iets op aan te vullen heeft.
Nee, ja, ik denk dat is natuurlijk inderdaad lastig. Je verliest inderdaad dan gemiddeld dus 40, 50 milliliter bloed. Nou ja, dan moet je dus nagaan wat er gebeurt. Als iemand ijzerdeficiënt is, dan gaan wel bepaalde transporters op de darm gaan omhoog, waardoor je dus meer ijzer wel gaat absorberen. Dus met name als je dan ook tegelijkertijd een staat hebt van minder ijzer opname of minder ijzer in de voeding, ja, dan ga je wel meer neigen naar ijzerdeficiëntie. En natuurlijk hoe heftiger de menstruatie is, hoe groter het risico op ijzerdeficiëntie, omdat je gewoon veel meer verliest.
Ja.
En dat kun je op den duur niet meer goed compenseren.
Ja. Ja. En als deze patiënt, dus verder een jonge vrouw zonder klachten, nou zou zeggen, nou, ik heb door mijn anticonceptie ben ik maar 2 dagen per maand ongesteld en dan zijn de hoeveelheden normaal, niet heel veel. Vind je dat dan voldoende verklarend voor haar ferritine van 18 of zou je dan zeggen, nou, ik zou toch nog naar andere oorzaken van ijzergebrek gaan zoeken?
Ik zou zeker ook naar andere oorzaken zoeken. Bijvoorbeeld celiakie is iets wat op deze leeftijd heel goed voor zou kunnen komen of een IBD. Maar nog, met haar beschrijving van haar menstruatie ben ik nog niet helemaal tevreden. Want vrouwen hebben vaak geen referentiekader. En als iemand zegt het is normaal, dan kan dat best afwijkend zijn. Dus ik vind het wel belangrijk om daar verder op door te vragen. De duur is inderdaad kort bij deze vrouw, maar misschien moet ze wel elk uur of elke 2 uur verschonen. Gebruikt ze dubbele bescherming? Dat zijn allemaal vragen die je zou kunnen stellen om toch meer te kwantificeren hoeveel bloedverlies vrouw heeft.
Ja.
Er zijn ook officiëlere scores voor, zoals de PBAC-score. Dat is een soort score waarbij je schematisch kan aangeven hoeveel bloed je verliest, bijvoorbeeld in een maandverband of dat soort dingen. Dus daar kun je ook iets meer kwantificeren, maar door die vorige vragen te stellen kom je vaak ook al een heel eind.
Oké. En welke aanvullende onderzoeken zetten jullie in? Dus je noemde al even celiakie, hè? Zijn er nog andere dingen jullie inzetten? Of onderzoeken, hè? Zou je toch nog scopie doen? Of is dat eigenlijk iets wat jullie op deze leeftijd vaak niet inzetten?
Ja, ik zou dat bij deze vrouw, het is een jonge vrouw, weten gewoon dat opbrengst van deze populatie gastrointestinaal onderzoek te gaan doen met een gastro- en coloscopie nauwelijks iets oplevert. Ik zou vooral ook het dieet heel goed uitvragen, hè? Zeker onder jonge, hoogopgeleide vrouwen, maar ook in algemeen wordt heel veel veganistisch, vegetarisch dieet gehanteerd. Met exclusie dus van heem-ijzerabsorptie. Nou, dat is zeker een bijdragende factor. In combinatie met menstruatieverlies. Is er geen bloeddonor? Zulke standaardvragen gewoon goed uitvragen. Ja, en als je dan toch circumstantial evidence hebt, een familieanamnese die positief is voor maligniteiten, of ze heeft wel fors bloedverlies, ja, dan moet je natuurlijk wel verder kijken. Maar op voorhand, bij deze jonge vrouw, zou ik dat niet doen.
Nee. Ja.
En bij welke leeftijd vinden jullie dat verandert? Zeg maar? Want hier is denk ik 23. Zullen de meeste mensen zeggen, ja, a priori kans op maligniteit is laag. En bij welke leeftijd zeg je, nou, dan moet je toch eigenlijk daar wel altijd naar kijken?
Ja, dat is altijd lastig. In ieder geval postmenopausaal zeker. Mannen ook, absoluut. Als een man zich presenteert met een ferritine van 18, moeten alle alarmbellen afgaan. Dat hoort absoluut niet. Ja, en het is natuurlijk een geleidelijke schaal. Dus ik denk een vrouw die iets meer richting menopauze gaat, moet je natuurlijk ook alweer wat voorzichtiger zijn. Dus een 45-jarige zou ik alweer anders behandelen dan een 23-jarige.
Ja. Ja. Nou, in dit geval is gestart met orale suppletie. En dan was ik even benieuwd, hoeveel ijzer geven jullie? En hoe vaak doseren jullie de ijzersuppletie?
Ja, daar is veel over te doen. Persoonlijk zou ik bij deze vrouw starten met dagelijks eenmaal daags 200 milligram ferrofumaraat. Maar daar zijn meerdere smaken in. Je zou per pil een betere ijzeropname kunnen hebben als je het om de dag geeft. Omdat we ook weten dat hepcidine stijgt bij inname van ijzer. Waardoor dus je op de volgende dag minder ijzer opneemt. Maar als je in absolute zin kijkt, dan aan het einde van de week heb je toch meer ijzer opgenomen als je het dagelijks neemt. Dagelijkse inname kan wel meer bijwerking geven, met name gastro-intestinaal. Dus dat zal moeten blijken of zij daartegen kan of niet. Er zijn nog mensen die het bijvoorbeeld 2 keer in de week geven. Dat is wat de NAG-standaard aangeeft. Vind ik persoonlijk wat weinig. Dan ben je echt lang bezig om goed te suppleren.
Daar sluit ik me volledig bij aan. De NAG-standaard van 2 keer per week is eigenlijk gebaseerd op niks. Want in principe zijn de studies van Nicole Stoffel en Michael Zimmerman uit Zwitserland, die hebben duidelijk laten zien inderdaad dat na 48 uur zit je weer op baseline niveau. Dus als je het geeft om verminderde krachten en verminderde klachten te geven en een betere fractionele absorptie, zou je het om de dag moeten geven. Alleen, zoals Marlijn inderdaad aangeeft, als je op 2 keer per week gaat zitten, dan is gewoon de dosis wat je geeft, is gewoon heel weinig. Dus fysiologisch gezien, om minder klachten te geven en wel betere fractionele absorptie, zou je om de dag kunnen doen.
Ja.
En als je gewoon een hogere dosis wil geven, dan 1 keer per dag. De ouderwetse 3 keer per dag, 3 keer per dag geven, dat is eigenlijk niet meer, niet meer standaard.
Nee. Vaak klagen mensen toch over buikklachten bij orale ijzersuppletie. Is er nog iets wat je kan doen om die klachten wat beter te managen? Of is het gewoon, je hebt dat en dan moet je al gauw over op misschien een IV-preparaat?
Waar met name de gastro-intestinale klachten van komen, is dat we 3 keer per dag gaven in het verleden. En dan geef je zulke overmaat aan ijzer, dat de gastro-intestinale klachten verklaart. Dus met 1 keer per dag of om de dag, is dat al een heel groot deel van je management van de bijwerking in mijn optiek.
En ik hoor ook nog wel eens mensen die zeggen, geef er een vitamine C-pil bij, want dan zou je het beter opnemen. Is daar nog enige rationale voor?
Ja, ijzer wordt beter opgenomen in een zure omgeving. En ascorbinezuur, vitamine C, is natuurlijk een makkelijke toepassing van zuur. Dus dat zeker. Maar ja, als mensen geen protonpompremmer gebruiken of andere maagzuurremming, is in principe je maagzuur zuur genoeg voor opname. Maar goed, mensen die chronisch BPI gebruiken, zou je zeker vitamine C bij kunnen geven.
Goeie toevoeging, ja. Nou, na een aantal weken komt deze patiënt terug op de poli en ze verdraagt het orale ijzerpreparaat eigenlijk helemaal niet. Ze wordt er heel misselijk van en ze wil het niet meer innemen. Dan is de vraag aan jullie. Zou je overgaan op IV-ijzer en hoe zou je dat eigenlijk doseren?
Ja, ik zou in dat geval dan inderdaad wel overgaan op IV-ijzer. En doseren in principe, zou je vanuit kunnen gaan ongeveer dat haar voorraadtekort ongeveer 500 milligram is. Dus dat zou je dan kunnen geven als dosering bij een normaal HB. En dan heb je verschillende smaken qua preparaten die je kunt geven. Je kunt Ferriect, Monover en Venover geven onder andere. In principe zou ik dan kiezen voor een van de moderne preparaten, Ferriect of Monover.
Want hoe verschillen die? Wat is het onderscheid? Is het een modern preparaat? Ja. Wat is er maar een beetje het onderscheid tussen modern en niet modern?
Ja, het zijn allemaal 3 plus ijzer oxyhydroxide kernen, omringd door een koolhydraatschil. Het verschil in de preparaten zit voornamelijk in die koolhydraatschil. Dus ferricarboxymaltose is een carboxymaltose schil, dus een polysaccharide. Waar Monover is een dextraan gebaseerd, is een oligosaccharide. En het verschil, en Venover is een disaccharide. En het belangrijkste verschil is de dosering die je kunt geven. Bij Venover kun je maximaal 200 milligram geven, waarbij je bij de nieuwe preparaten eigenlijk ook wel 1 gram kunt geven. Dat is natuurlijk ideaal als je in korte tijd een hoge dosis ijzer wil geven. En het voordeel is ook dat de moderne preparaten hebben een lagere percentage van labiel ijzer. Als je ijzer geeft, komt er altijd wat NTBI vrij, non-transferrin bound iron. En dat percentage is gewoon lager bij de modernere preparaten. Dus het zijn eigenlijk veiligere, stabielere preparaten bij een hoge dosis kunnen geven.
Ja, en ik hoorde je net even zeggen, haar tekort is ongeveer 500 milligram. Als je dus, en ik zou haar nu 500 milligram geven, maar gebruiken jullie een vaste dosis ongeveer voor elke patiënt? Of gebruiken jullie de Ganzoni-formule of een andere manier om te berekenen hoeveel ijzer je gaat geven?
Nou, je kan die Ganzoni-formule zeker gebruiken. Over het algemeen heb je 500 tot 1000 milligram tekort. Dus je kan ook pragmatisch zijn en zeggen, ik geef je 500 of 1000 milligram.
Ja.
Ligt een beetje aan ook hoe erg de klachten zijn, hoe snel je er weer van af wil zijn.
Ja. En IV-ijzer, is natuurlijk weer een andere modaliteit dan oraal. En misschien ook wel met andere bijwerkingen. Welke bijwerkingen vertellen jullie de patiënten voordat je IV-ijzer geeft?
Nou, het is zeldzaam, maar allergische reacties zijn wel berucht. Dus je mag ook alleen maar IV-ijzer geven op een locatie waar je ook een allergische reactie kan opvangen. Dus dat is wel iets wat de patiënten moeten weten. En verder, wat je vaker ziet, is hypofosfatemie. Dus je kan vertellen, bijvoorbeeld spierkramp of dat soort dingen, als ze daar klachten van hebben, dat ze dat zeker moeten melden.
Ja. En meten jullie dan bijvoorbeeld nog een vitamine D voor je verinject geeft, of doen jullie dat niet?
Nee, dat zeker niet. Er zijn nog eigenlijk twee toevoegingen daarbij. Ik denk wat belangrijk is te weten is een soort fishbane reaction dat kan optreden. Dat is geen echte allergische reactie, maar dat is wel goed dat een verpleegkundige dat weet. Dat als je IV-ijzer geeft kun je een beetje flushing in het gezicht krijgen, een beetje rood worden. En dat is geen typische allergische reactie. Men schrikt daar vaak van, maar wat je gewoon moet doen is het infuus even stoppen en daarna weer hervatten en dan gaat het prima. En de hypofosfatemie is wel meer gerelateerd ook aan bepaalde compounds. Dus Ferinject heeft een groter risico op hypofosfatemie dan Monover in dat opzicht. En dat heeft te maken met dat die koolhydraatschil intact FGF23 induceert. Dus fosfaat van tevoren meten doe ik niet. Maar als je inderdaad heel vaak meerdere doses Ferinject geeft aan een patiënt met een goede nierfunctie, ja, dan moet je wel gaan denken ook inderdaad bij hypofosfatemie. En er zijn ook op de langere termijn osteomalacie casus geweest en ook fracturen. Maar dan praat je wel echt over vaak IBD-patiënten die heel vaak IV-ijzer hebben nodig gehad.
Ja.
Dus dat is niet na een enkele gif dat je al meteen een hypofosfatemie ontwikkelt?
Nee. Nou, dat kan wel. Je kunt wel een hypofosfatemie ontwikkelen. De vraag is hoe klinisch relevant dat is. Dus kijk, in principe wat er gebeurt is dat je FGF23 blijft tot 35 dagen ongeveer verhoogd. En dan gaat je PTH eigenlijk omhoog, krijg je een secundaire hyperpara. En dat fosfaat kan wel wat langer aanhouden. Is ook moeilijk te corrigeren. Maar de vraag is, ja, als je fosfaat hebt van 0,4, 0,3 in jou, dat wat tijd, ja, hoe relevant dat is een beetje de vraag. Maar als het echt dieper wordt en langere tijd, ja, dan zal het wel meer gevolgen hebben.
Ja. Ja. Nou, we nemen even een zijsprong, want stel nou dat deze dame zwanger was en eigenlijk met verder identieke presentatie kwam. Zou de afkapwaardes van de labonderzoek, hè, dus de ferritine en transferineverzadiging, dan nog anders zijn of is het precies hetzelfde?
Op zich zijn de afkapwaardes denk ik niet anders. Maar je moet er rekening mee houden dat een zwangerschap veel ijzer kost van de vrouw. Dus als zij al met een ferritine van 18 begint, dan weet je dat ze alleen maar ferriprever wordt gedurende de zwangerschap. En met bevalling daarbij. Dus dat is wel echt iets om rekening mee te houden.
Ja. En wat zijn de consequenties? Nou, voor de moeder weten we het natuurlijk. Maar zijn er ook consequenties voor het kind als een moeder een ijzertekort heeft?
Ja, zeker. Wat we zien als een moeder ijzertekort heeft, dat baby's vaak een lager geboortegewicht hebben en ook een iets verhoogd risico op sterfte.
Oké.
Dus dat is klinisch relevant.
Ja.
En
ja.
Kies je nog voor andere manieren van ijzersuppletie in de zwangerschap? Dat je bijvoorbeeld zegt, ik geef juist niet IV of juist veel eerder IV?
Je mag geen ijzer IV geven in het eerste trimester van de zwangerschap. Omdat daar potentieel teratogeen zou kunnen zijn. Dus dat kun je niet doen, maar het kan wel in het tweede en derde trimester. Ja. Oraal is natuurlijk de meest gebruikte vorm.
Ja, precies. En dan nog weer een heel ander scenario. Stel, deze 23-jarige vrouw was niet meer zwanger, maar ze had wel reumatoïde artritis met actieve inflammatie. Om even heel globaal te beginnen, hoe verandert inflammatie je ijzermetabolisme?
Ja, daar gebeurt natuurlijk veel met inflammatie. En dat heb je bij verschillende settings, zowel bij chronische nierziekte, IBD, chronisch hartfalen. Wat er primair gebeurt is dat je een upregulatie krijgt van verschillende cytokines. Dus onder andere interleukine 1, interleukine 6. Interleukine 6 is een van de hoofdregulatoren van je hepcidine. Het gaat via de STAT3 pathway en daarbij krijg je dus een opregulatie van je hepcidine. En doordat je hepcidine upgereguleerd is, absorbeer je minder goed ijzer uit de darm en komt er ook minder goed ijzer vrij uit je macrofagen. Dus daarbij komt eigenlijk ook de term van functioneel ijzertekort tevoorschijn. Dat is eigenlijk kenmerkend voor mensen met een chronische inflammatoire setting. En dat is ook zo bij reumatoïde artritis.
Ja, ja. En hoe beïnvloedt dat dan je diagnostiek en eigenlijk ook je behandeling?
Ja, de diagnostiek is veel over te doen. Dat is heel lastig. Waar je die exacte cut-offs moet zetten. Kijk, ferritine is met name goed voor die casus die we eerder hebben gehad bij een jonge vrouw die geen inflammatie heeft. Dan is het een fantastische parameter als het in de lage range zit. De moeilijkheid is als je inflammatie hebt, ja, dan gebruiken we soms cut-offs van ferritine 100. Maar daar is eigenlijk ook geen evidence voor. Wat we wel weten van het cardiologische veld is dat een T-zat lager dan 20, dat komt wel in die setting overeen met je B-merg-voorraden. Dus als je het kleurt op voorraden en op sideroblasten. Dus ook percentage functioneel ijzertekort. In algemeen gebruik je meer die cut-offs. Wij in de nefrologie gebruiken dan T-zat lager dan 20 en een ferritine lager dan 100. Maar er is veel over te doen. We zijn ook op zoek naar andere parameters. Zoals soluble, transferrin receptor en andere ijzerparameters die eigenlijk het beter kunnen voorspellen misschien.
Ja.
Want ik hoorde je al de cardiologie noemen. Een paar jaar geleden deed ik een stage cardiologie. En toen viel mij op dat die cardiologen aan ongeveer elke hartfalen patiënt IV ijzer gaven. Toen dacht ik als IJls intern, ik ga dit eens eventjes voor ze uitzoeken en aantonen dat dit onzin is. Maar daar bleek best wel evidence voor te zijn. En zouden wij als internisten misschien dan ook niet een stuk laagdrempeliger ijzersuppletie moeten geven?
Ja, dat geloof ik zeker. Ja, de cardiologen lopen in dit opzicht voor. Zoals we in sommige dingen wel vaker voorlopen met hun grote cohort en grote RCT's. En heel veel mensen die zich geïncludeerd hebben echt meerdere RCT's laten zien. Dat inderdaad het corrigeren van ijzertekort onafhankelijk van anemie verbetert je symptomen, je kwaliteit van leven, de opname voor hartfalen en ook inspanningscapaciteit. Binnen de nefrologie hebben we dat ook, dat het deze kant meer opgaat. De Pivotal is in New England gepubliceerd. 2019 laat ook zien dat je proactief ijzer zou moeten geven en dat dat ook gunstig is op harde uitkomsten. Ik denk zeker dat we die kant meer opgaan. Net recent gepubliceerd dat ijzergebrek onafhankelijk van anemie ook bij niertransplantatiepatiënten heel belangrijk is voor patient-reported outcomes. Dus depressie, sick leave, vermoeidheid. Dus ik denk zeker dat we in dat opzicht laagdrempeliger daar naartoe moeten. Ja.
Ja. En voor de mensen die het nog na willen lezen, er is een hele mooie ASH Education uit 2020 van Vertrin. En daar heb je een heel mooi blokkenschema waarin je ziet van de afkapgrenzen van transferinesaturatie en ferritine en hoe dat zich verhoudt bij patiënten die inflammatie hebben. Dus dat kan een praktische tool zijn om erbij te pakken.
Ja, nou, we zullen de link naar het artikel in de podcasttekst toevoegen voor de luisteraar. En hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van de podcast. Dus Michele en Marlijn, allebei ontzettend bedankt. Om het nog even kort samen te vatten, denk bij jonge vrouwen ook zonder anemie aan ijzertekort. Want dat komt ontzettend vaak voor. Eigenlijk is voor de opname om de dag doseren het beste, maar elke dag levert aan het eind van de week misschien dan toch wat meer op. En bij zwangere vrouwen, denk eraan dat je in het eerste trimester geen IV-ijzer kan geven, maar pas vanaf het tweede en derde trimester.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!